Mijn naam is Fabiola Vierman en vandaag schuift aan fotografe Desiree van Hoek. Ooit afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en de HKU. En inmiddels heeft ze een zeer bevlogen carrière. 5 zomers lang was zij te vinden in Los Angeles op Skid Row. De stad met verreweg het meest aantal daklozen liet zij haar camera het werk doen. Geen klemmerplaatjes en geen entertainmentfoto's, maar rauwe beelden van de bewoners. Het resulteerde in het prachtige boek Skid Row. Welkom Desiree.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Mijn gasten nemen voor dit programma eigenlijk altijd hun eigen muziek mee.
Ja.
En hun beeldmateriaal. Nou, je hebt dit prachtige boek wat voor me ligt, waar we straks uitgebreid over gaan praten.
Ja.
Was het voor jou een lastige opgave om de muziek uit te zoeken?
Nee hoor, helemaal niet. LA is een stad van de muziek, dus ik heb heel veel herinneringen ook aan de muziek die ik daar gehoord heb. En Patti Smith bijvoorbeeld, nou, ik heb een prachtig concert van haar gezien aan het strand, in Santa Monica aan het strand. En dat maakte diepe indruk op me. Ook omdat je ziet daar al die hippies die uit de canyons komen en daar gaan zitten en gaan zitten luisteren naar haar muziek. En nou ja, voor mij is Patti Smith dus een onderdeel van Los Angeles geworden. Ze komt uit New York, maar ik heb het in L.A. live gezien. Dus
het was voor jou meteen duidelijk, ik wil alleen maar muziek wat te maken heeft, zeg maar, bij mijn project.
Ja, met Los Angeles. Niet zozeer alleen met het project, maar wel met mijn verblijf in Los Angeles. Ja.
Goed, dan gaan we er gewoon naar luisteren. Patti Smith met Dancing Barefoot.
I go, well, I don't know why I feel
U luistert nog steeds naar Levensverhalen. En ik zit hier aan tafel met fotografe Desiree van Hoek. En we hebben het over haar bijzonder mooie boek Skid Row. En we hadden het er net over. Het ruikt gewoon nog naar inkt, want het is net vers van de pers. Ja. Een prachtig boek. Desiree, was dit boek een idee toen je aan het hele project begon? Of is het er eigenlijk uitgerold naarmate je heel veel materiaal had liggen?
Nee, het is echt uitgerold. Toen ik eraan begon, wist ik eigenlijk helemaal niet waar het heen zou moeten gaan of wat het zou worden. Ik ben er eigenlijk gewoon ingesprongen, zeg maar. En ieder jaar wilde ik weer teruggaan. En toen ik daar gewoon 5 zomers was, dacht ik, ik moet hier toch iets mee gaan doen. Want ik heb nu zoveel materiaal. En ik vind fotografie toch altijd het beste tot zijn recht komen in boekvorm. Omdat het dan gedeeld kan worden. En ja, het kan de wereld overreizen, zeg maar. Als je een tentoonstelling hebt, dan gaat het na een paar weken dicht. En dan kan niemand meer zien. En het boek, ja, dat blijft bestaan. Dus ik wilde heel graag een boek maken. En nou ja, dat is er gekomen.
Na 5 jaar. Straks ga je ons helemaal meenemen naar die plek in Los Angeles. Maar voordat we daar zijn aangekomen, ben ik eigenlijk heel erg benieuwd of jij eigenlijk altijd een fascinatie had voor wat er achter de lens gebeurde. Zat dat er als jong meisje bij jou al in?
Helemaal niet, nee. Toen ik heel jong was, wilde ik altijd boerin worden. Ik dacht, dan kan ik lekker de hele dag paardrijden en dat soort dingen. Maar fotograaf of zo, nee, ik wist niet eens dat het beroep bestond. En toen ik wat ouder werd, wilde ik wel heel graag naar de kunstacademie. Want ik hield enorm van tekenen. En nou ja, dus dat wel. Maar ik ben ook begonnen op school met de kunstacademie met autonoom. En ik had het bijvak had ik fotografie. En ik vond het schilderen toch heel erg eenzaam. He, je bent daar maar in die studio. En ik ben al een Einzelgänger. En voordat je het weet,
isoleer je echt helemaal.
Ja, precies. En fotografie vond ik eigenlijk ideaal, omdat je af en toe ga je naar buiten en je ontmoet mensen en dan trek je je weer terug. En
maar ook veilig voor jezelf? Omdat je zegt, veilig. Ik ben een Einzelgänger. Ik kan me voorstellen dat het heel veilig is als je zelf achter die camera bent en niet zoveel hoeft en alleen maar het oog zijn werk hoeft te laten doen.
Ja, ik heb het nooit gezien als veilig, meer als heel nieuwsgierig. Ik ben een nieuwsgierig iemand, dus voor mij is die camera wel een middel om op plekken te komen waar ik anders denk ik niet zo snel naartoe zou gaan, omdat ik daar dan niets te zoeken heb. Of dan ga je alleen maar rondkijken en dan vind ik het toch heel erg met een camera wat makkelijker, denk ik.
En wat leuker. Was dan het eerste wat je probeerde vast te leggen met die camera?
Op de academie? Ik denk heel erg mensen in mijn eigen omgeving. Wat ik nu helemaal niet meer doe. Nu fotografeer ik eigenlijk alleen nog maar vreemden. Maar toen was het heel erg mijn eigen leven, mensen waar ik mee woonde. En dat eigenlijk, met name.
En je bent dus op een gegeven moment fotografie gaan doen, die richting dan. Heb je uiteindelijk voor gekozen.
Ja.
Was dat heel technisch?
Ja, heel technisch. Toen veel meer dan nu. Of, nou ja, het was anders. Ik ben analoog opgeleid. Dus ik kreeg ook natuurkunde en al dat soort zaken. Ja. En dat het wel wat moeilijker is dan nu, die digitale fotografie. Ja, dus en er waren ook veel minder meisjes die studeerden. Heel veel jongens. Dat was wel vond ik wel minder aan het vak. Maar ja, ik wilde wel graag die techniek beheersen. Want dan kan je in ieder geval datgene maken wat je graag wil maken. Ja.
En wat was nou voor jou zo'n les of zo'n filosofische les waar je nu nog steeds iets aan hebt?
Ik denk dat het toch het belangrijkste is dat je heel dicht bij jezelf moet proberen te blijven. En
beschrijf dat eens.
Ja, dat je echt iets moet voelen bij datgene wat je fotografeert. En als je dat niet doet, dan wordt het ook helemaal niets. Ik weet niet of dat een wijze les is die ik toen geleerd heb. Maar ik kom daar wel steeds meer achter dat dat nog wel het belangrijkste is.
En je bent die kunstacademie ben je doorlopen. Mm-hmm. Later ben je nog verder gaan studeren.
Nee, ik heb 1 jaar gestudeerd aan de HKU en dat was autonoom. Maar ik vond de fotografieopleiding toen niet goed daar.
Okay.
En toen ben ik overgestapt naar Den Haag. Dat was toen nog eigenlijk een hele technische opleiding. Ze waren wel al gefuseerd met de Koninklijke Academie. Maar daar ben ik toen naartoe gegaan om fotografie te studeren. En dat was een betere opleiding.
Ja. En toen je klaar was, kwam je toen in het bekende zwarte gat? Of lag meteen de wereld voor je open? Had je veel exposities? Mm. Wat ben je gaan doen?
Ik ben niet eens afgestudeerd, want ik werd ziek en dat duurde heel lang. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment aan mijn portfolio gaan werken en heb dat eigenlijk gewoon alleen gedaan. Toen ben ik op pad gegaan met die portfolio langs bladen. En ik had niet eens een hele erge modemap, want ik was helemaal niet van plan om modefotografe te worden. En toen kon ik vrij snel wat voor bladen doen. Ben daar gaan pitchen met wat ideeën en die vonden ze leuk en dat kon ik gaan uitvoeren. En toen ben ik eigenlijk langzaamaan die editorial fotografie ingerold en werd toen eigenlijk ook heel snel aangenomen bij een agentschap. En toen zeiden ze ook, ja, als je dan moet je gewoon ook alleen op die mode gaan richten. En dat is natuurlijk ook wel heel goed. Want als je echt ergens op focust, dan word je er ook veel beter in.
Hè? En die modefotografie, dat is natuurlijk iets totaal anders dan hè, wat je nu doet.
Ja.
Wat probeer je te vangen in zo'n modefoto? Wat zijn dan de regels?
Nou ja, wat ik nooit heel erg interessant aan mode vond, is dat je, nou ja, het ene seizoen moet je dit dragen en het andere seizoen moet je dat dragen. Maar die vormgeving vind ik wel weer heel interessant. Dus er zijn heel veel ontwerpers die ook inhoudelijk heel mooi werk maken. En dan gaat het meer over de kunst dan over de kleding die je nu moet gaan dragen. Dus dat vond ik altijd veel interessanter. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo, alleen heb ik niet meer de behoefte om daar 100% van mijn tijd mee bezig te zijn.
Nee, je bent een hele andere weg ingeslagen.
Ja.
Daar gaan we het zo ook over hebben. We gaan nog heel even naar een muziekfragment. Jij hebt ook gekozen voor Nina Simone.
Ja. Ja, dat vind ik een prachtig nummer. Ik hoorde later ook dat nu bij een tv-serie of zo wordt gebruikt. Maar dat wist ik niet. Ik kijk niet zo heel veel tv. Maar ik vond het zo mooi bij Skid Row. Omdat het een soort, het heeft iets heel treurigs. En het klinkt ook een depressie die erin zit. Maar ook een enorme schoonheid. En ik vond het bij de mood van Skid Row passen.
Nou, we zijn volgens mij helemaal opgewarmd wat dat dan allemaal inhoudt. Ja. Maar daar gaan we het over hebben, echt na Nina Simone.
Eat up little cigar. time. Never gonna come back here till the day I die.
Nina Simone met Baltimore. Prachtige muziek. En ik zit hier nog met fotograaf Desiree van Hoek. En we hebben het over haar boek. En ja, we gaan dan nu naar Skid Row toe. Ik ben heel erg benieuwd. Waar is het eigenlijk allemaal begonnen, Desiree?
Ik was in Hollywood op vakantie. En logeerde in een appartement. En naast het appartement waren een soort twee muren. En tussen die twee muren woonde een gezin. Tenminste een vader of een man en een vrouw. En ik denk dat ze ook kinderen hadden. Die waren er niet bij, maar ze hadden heel veel speelgoed. Dat heb je denk ik niet voor niets. Driewielers en al dat soort zaken. En op een gegeven moment brandde alles wat ze hadden af. En toen zag ik hun aankomen op een skateboard. Heel veel arme mensen verplaatsten zich op skateboarden. En ze waren helemaal reddeloos. Van, oh, wat erg. We hebben nu helemaal niets meer. En de mensen daaromheen waren heel laconiek. Zo van opgeruimd staat netjes. En dat vond ik zo afschuwelijk. En nou ja, ik was daar toen net en op een gegeven moment ga je veel rondlopen. Ik hou van wandelen, want dan zie je alles wat beter.
En je was daar gewoon voor een vakantie?
Ja.
Okay.
Ja. En toen kwam ik een man tegen op Sunset Boulevard. En die had echt een soort huis op een paar vierkante meter met een lamp en allemaal versiering en dergelijke. En soms was het heel mooi opgeruimd en andere dagen was het een enorme puinhoop. En volgens mij was het een psychiatrisch patiënt. Nou ja, en zo zag je steeds meer van dat soort, noem het nu, huizen. En ik had het daar met mijn buurman in dat appartement over. En die zei van, ben je wel eens naar Skid Row geweest? En toen, ik kende Skid Row van oude Dorothea Lange foto's. Maar had geen idee waar dat überhaupt was. En nou, ben het op gaan zoeken en daarheen gegaan. En toen ik daar aankwam, toen schrok ik me echt een hoedje. Van dat dit in het rijke land bestaat. Het krioelde van de mensen. Eigenlijk een heel klein, hoe zeg je dat?
Oppervlak?
Oppervlak.
Want hebben we het over een paar straten? Of neem onze geografische...
Ja, het is inmiddels niet zo heel groot meer. Het wordt steeds kleiner door gentrification. Maar het is zeg maar van 4th Street tot 7th Street. En dan, ja, ik weet, ik kan dat nooit inschatten hoeveel vierkante meter dat is. Maar het is niet heel erg groot. En het krioelt er van de mensen. En daar, nou ja, daar wonen dus allemaal mensen op straat. Van 15.000 mensen die in dat gebied wonen. Hè, niet iedereen woont op straat. Ze hebben ook hele kleine, goedkope appartementjes. Maar van die 15.000 mensen wonen 1500 mensen op straat. Ja, en dat is gewoon... Wat je dan ziet, dat is gewoon niet te geloven. En de meeste van die mensen zijn Afro-Amerikaans. Met name mannen, oudere mannen. Ja, en dan, nou ja, ik schrok me een hoedje.
En toen je daar rondliep, dacht je toen meteen van, dit is materiaal voor mijzelf?
Nee.
Of was dat nog helemaal niet
eigenlijk
wat bij
niet.
Je opkwam?
Het fascineerde me wel enorm, maar ik durfde niet eens de buurt in. Ik had geen idee als ik daarin ga van of dat veilig zou zijn en...
Viel jij daar ook op als blank persoon?
Ja, ja, en ik ben ook veel groter. Amerikanen zijn niet zo heel groot, dus ik ben ook een heel stuk groter. Dus ik denk wel dat ik opval, maar toen ik terugging naar Amsterdam, want het was een van de dagen voordat ik terugvloog naar Amsterdam, toen bleef het maar bij me. En toen dacht ik van, ik ga volgend jaar terug. Dan ga ik daar 6 weken naartoe. Ga ik kijken of ik mensen kan leren kennen. En dan ga ik langzaam die buurt in. En dat is eigenlijk wat ik gedaan heb. Maar ik wist helemaal niet wat ik daarmee wilde doen. Maar wel dat het me... Ja, ik bleef maar bij me. Ik bleef erover nadenken. Ik vond het echt... Het was ook zo van dat ik wel de afgelopen jaren met wonen bezig was geweest. Ik had wat korte projecten gedaan en die gingen heel erg over wonen. En toen ik die plekken op Sunset en bij het appartement waar ik logeerde tegenkwam. Dat waren ook een soort van huizen. Daar had het denk ik wel mee te maken. Dat ik dacht van, ik wilde wat mee, maar ik wist helemaal niet wat ik daarmee wilde.
Maar had je wel iets van, ook al was het nog niet heel erg concreet in je hoofd, ik moet dit anderen laten zien?
Ja, maar dat wist ik nog helemaal niet, want ik kende de mensen niet. En ik had zoiets van, ik moet daar eerst heen en met mensen gaan praten.
Zelf uitzoeken wat dit voor mij betekent.
En wat is dit? Ja. En wat zijn dit voor mensen? Waar komen ze vandaan? En,
had je daar 5 jaar voor nodig om dat uit te zoeken?
Nee, dat
of had
niet.
Je dit ook in een jaar kunnen doen?
Op zich is 6 weken natuurlijk heel kort. Vooral als je daar de eerste keer naartoe gaat. De eerste keren dat ik daar naartoe ging, heb ik niet eens gefotografeerd. Je gaat eerst mensen leren kennen en met ze spreken en zonder camera. Ze moeten je ook vertrouwen. Als je gewoon gaat fotograferen, dan krijg je gewoon problemen. Dat is logisch, want mensen zijn enorm kwetsbaar. Ik heb de eerste jaar heb ik wat mensen leren kennen en ben ik eigenlijk oriënterend op het laatst gaan fotograferen.
En hoe bereid je daar dan op voor? Heb je dan iets van, ik neem geen camera mee, dit is wat ik mensen ga vragen, ik ga mensen eerst eens vertellen wie ik ben. Hoe pak jij dat aan?
Ik had via de hulpverlening had ik wel 1 man leren kennen. Of ze hadden gezegd, ga maar eens op pad met hem, hij zit hier al lang, hij is zelf verslaafd geweest. En is nu, hij is afgekeken.
Maar via de hulpverlening?
Op Skid Row zitten heel veel hulpverleners. Het is een plek waar heel veel mensen psychische problemen hebben en ook verslaafd zijn. En er zitten, door de jaren heen zijn daar heel veel hulpverleners. Dus afkikcentra, mensen, educatie, maar ook mensen die gewoon eten geven. Dus er zijn heel erg veel missions, noemen ze dat. Ook religieuze missions. Maar via de hulpverlening zeiden ze van ga eens met hem praten en ga eens met hem over straat lopen. Want hij kent veel mensen. En dat heb ik gedaan. En als je eenmaal 1 persoon kent, dan langzaamaan leer je wel veel meer mensen kennen. En hij was eigenlijk een hele goede introductie.
En beschrijf die angst eens die je, want dat las ik ook terug, dat je eigenlijk eerst ook angst had toen je daar rondliep.
Het is onbekend, je weet helemaal niet wat er aan de hand is. Dus dat was het. En ik denk dat ik daar op rond het begin van de maand, dan krijgen mensen net hun geld. En dan gaan ze enorm veel drinken en doen en zijn ze high. En ik voelde een soort onvoorspelbaarheid. En dat, ik vind mensen eigenlijk nooit eng, zolang ik met ze kan spreken. Maar als mensen dus zeg maar ver heen zijn, dan kan ik het wel eng vinden. En ik ben daar eigenlijk bijna nooit bang geweest. Op een gegeven moment leer je ook het ritme van de buurt kennen. En dan weet je, het is begin van de maand, ze zijn dronken. En laat ze maar lekker dronken zijn. Maar soms zijn mensen heel onvoorspelbaar. En dat zijn vaak psychiatrische patiënten. En dan, als je totaal niet meer met ze kan praten en ze komen achter je aan, dan kan het wel eens eng zijn.
Dat is jou ook overkomen?
Ja, dat is me 2 keer overkomen. 1 keer in de metro daar vlakbij en 1 keer in de buurt zelf. Maar dat mensen die daar woonden ook zeiden van kijk maar uit. En dit is gewoon iemand die is niet meer voor reden vatbaar. Maar dat is 2 keer gebeurd. En verder eigenlijk ben ik alleen maar hele aardige mensen tegengekomen.
En heb je jezelf ook wel eens afgevraagd, hoe eerlijk het is om daar rond te lopen met een camera.
Ja.
He, als je bijvoorbeeld kijkt naar fotograaf Roy Villefoy. Die heeft natuurlijk ook heel veel kritieken gehad op het werk wat hij doet. He, buiten het feit of hij nou mooie foto's maakte of niet.
Nee.
Maar toch met de camera naar Papua Nieuw-Guinea, wat hij dan deed. Foto's maken en hier komen, de foto's laten zien. Heb jij je ook afgevraagd hoe ethisch is dat wat ik nu aan het doen ben?
Ja, toen ik terug in Nederland kwam, kreeg ik daar heel veel kritiek op. Van jij misbruikt mensen. Nee, enorme discussies over gehad. En dat heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd. Van als ik hier nu iets mee ga doen, misbruik ik mensen dan. Maar aan de andere kant vind ik ook dat, als mensen zeggen, je misbruikt mensen, dat je ook van al denkt dat mensen niet intelligent genoeg zijn om te zeggen tegen mij dat ik daar, ik wil niet dat je me fotografeert of zo. Mensen zijn daar ook net zo intelligent als wij zijn hier.
Ik denk ook dat het ligt vanuit welk perspectief je dit doet.
Mm-hmm.
Want ben jij een kunstfotograaf? Wil je je opstellen als documentairemaakster? Dan is het alweer een heel ander verhaal, denk ik. Maar dit heeft weinig met kunst te maken. Of zie jij dat wel zo?
Nee, ik vind mijzelf helemaal geen kunstenares. Ik vind het meer, het is een verhaal over een buurt. En ja, dat wilde ik wel graag laten zien. En ook het, omdat het mij enorm raakte. En ik had nog nooit iets gezien überhaupt van die buurt. En toen dacht ik, dit moeten meer mensen zien. En waarom komt dit verhaal niet naar buiten? En het komt nu wel naar buiten, omdat het downtown, die gentrification is enorm aan de gang. En er worden echt voor miljoenen appartementen gekocht of verkocht. En dus willen ze die mensen de buurt uit hebben. En komt er heel veel pers en dat soort dingen. Maar toen ik daar net begon, nog
was
helemaal
dat helemaal niet.
Niet,
want je begon in 2007.
Ja.
Je hebt natuurlijk heel veel foto's geschoten. Ja. Heb je nooit gedacht, maar dit is ook materiaal voor een documentaire?
Ja, maar ik ben geen filmer. En dus ik kan fotograferen en ja, ik hoop, voor mij is dit meer een documentair verhaal. Er was ook, trouwens, toen ik daar net begon, was daar iemand een documentaire aan het maken, een Engelse jongen, en die heeft ook op het ITVA en zo hier gedraaid. Dus en hij heeft mij toen onder zijn vleugels genomen van, oh, je moet wel uitkijken in het begin, het kan ook gevaarlijk zijn, loop maar met ons mee.
Ja.
Dus er werd dan een documentaire gemaakt.
Oké. En in hoeverre veranderden steeds jouw foto's naarmate je er vaker kwam?
Ik ben in het begin heel erg dicht bij de mensen begonnen. Ook hun spulletjes gaan fotograferen. En omdat ik zoiets had, dan kunnen mensen me leren kennen. En dan kan ik ook een gesprek met ze aangaan. En als je meteen begint met een hele straat te fotograferen, dan kunnen mensen denken dan, wie ben jij en waarom fotografeer je ons? Dus ik wilde mezelf ook, nou ja, dat ze me leerden kennen. En nadat ik, zeg maar, die spulletjes ben gaan fotograferen, ben ik portretten gaan maken. En later ben ik eigenlijk veel meer de stad gaan fotograferen en het totaalbeeld van de straten. Omdat mensen in Nederland begrijpen helemaal niet wat Skid Row is en weten helemaal niet hoe dat uitziet. Dus ik vond het wel belangrijk om ook een straatbeeld.
Om het gehele beeld.
Ja.
Ja. Zometeen gaan we ook nog, hè, echt naar die foto's toe. Ga je ze beschrijven en de mensen zelf. Mm-hmm. Maar ik zat me ook af te vragen, dan begin je inderdaad bij heel klein en je gaat steeds breder.
Mm-hmm.
Je ziet heel veel drama, of de lens ziet heel veel drama. Hoe beoordeel je nou of je foto goed is of niet? Waar lag bij jou de criteria van dit is een goede foto en dat is geen goede foto?
Ja, dat is voor een deel denk ik ook intuïtief. Maar ik wilde wel de kracht van de mensen laten zien. Want hoe langer ik er rondliep, hoe meer ik erachter kwam dat het ook echt een community is, die er ook voor elkaar opnemen en die daar ook een buurt willen bouwen waar ze kunnen blijven wonen, die ook veilig is. En dat vond ik eigenlijk het mooiste verhaal van Skid Row. Hè. Heel veel mensen kicken daar af en zetten hun leven daar weer op de rails. En zij willen gewoon dat het een goede buurt wordt, hè, waar mensen woningen gaan bouwen die betaalbaar zijn en waar iedereen van de straat wordt gehaald. En die kracht van de mensen, die wilde ik denk ik wel laten zien. En ook de schoonheid. Hè. Je hebt mensen die staan de hele dag tegen een muur aan, maar ze zijn prachtig gekleed. Hè, zonder dat je echt heel erg ziet dat het psychiatrisch patiënten zijn. Want dat wilde ik ook weer niet. Soms zien ze er heel overdadig uit en ook wel mooi. Maar dat vond ik ook weer te ver gaan. Dus ik had wel een grens, maar die was denk ik ook weer heel intuïtief. Van dit wel en dat niet.
Ja.
Ik wilde wel echt dat menselijke laten zien van ze.
En hoe ging dat er dan aan toe? Had je dan in één keer zo'n foto en die ging je bekijken? Of dacht je van, oh nee, dit is niet goed. Ik ga nog een keer vragen of diegene zo wil zitten of wil staan.
Nee, ik heb alles gefotografeerd wat ik zo tegenkwam.
Je hebt mensen niet laten...
Nee, niet neergezet.
Nee.
Ik heb wel altijd gevraagd of ik ze mocht fotograferen. Er zit ook, in het boek is een foto van één vrouw die ligt te slapen. En die heb ik van tevoren ook gefotografeerd of gevraagd of ik dan mocht fotograferen. Maar toen was het een foto bijvoorbeeld van, en toen zag ze er echt uit als een soort wild beest. Ze was heel erg stoned. En toen dacht ik, ja, nee, dit beeld kennen we ook wel van, hè, van een verslaafde. Dit wil ik niet. En toen op een gegeven moment zag ik haar liggen op de grond. En dat zag er heel vredig uit. En toen dacht ik, oké, ze heeft me al toestemming gegeven. Ze vond het toen goed. Dan kan ik het wel maken. Dus,
je zegt zelf, hè, die beelden kennen we wel. Wat maken dan de beelden in jouw boek zo anders dan die we al kennen?
Ik weet niet of ze heel anders zijn dan de beelden die we al kennen. Ik hoop het wel, maar nou ja, ik kom natuurlijk ook uit die modefotografie. En ik duik denk ik heel erg op die details die ik dan zie. Er waren natuurlijk heel veel mensen die daar wel stiekem fotografeerden. En dat zag je ook als je Skid Row LA ging googlen, dan zag je heel veel mensen die vanuit auto's aan het fotograferen waren. Of met telelenzen. En nou ja, toen ik eraan begon, had ik nog helemaal geen werk verder van Skid Row gezien.
Nee.
Dus het feit dat ik denk ik met een hele korte lens op pad ga en echt bij die mensen stond. 50 centimeter van ze af of zo, dat maakt het denk ik wel anders.
En met wat voor een camera heb je dat gefotografeerd?
Ja, digitale camera.
Gewoon een digitale?
Ja.
Goed, we gaan zo meteen inzoomen op je prachtige beelden. Maar we gaan eerst nog naar een muziekfragment wat je hebt gekozen. En dat is Rolling Bands. Kun je daar iets over zeggen?
Henry Rollins. Ja, Henry Rollins is heel enorm L.A. Toen ik begin 20 was, toen hield ik enorm van Black Flag en Henry Rollins en van punk en dat soort muziek. Nog steeds eigenlijk wel hoor, maar Henry Rollins kom ik ook steeds weer tegen in de muziek en zijn columns en zo als ik in Los Angeles ben. En wat ik leuk vind is dat hij nog even activistisch en even... die man die is gewoon hardcore. En dat vind ik heerlijk. En dat vind ik ook het fijne aan L.A. Hier moet je een soort van sophisticated ouder worden en charmant zijn en weet ik veel. En daar kun je gewoon ouder worden en nog keiharde punker zijn. En Henry Rollins vind ik daar een voorbeeld van.
Heerlijk, we gaan er naar luisteren.